Ja, goedemiddag. Goed om hier weer te zijn, een tijdje geleden. Ondertussen verhuisd naar Veenendaal, dus ik woon in de buurt. Toen die tijd woon ik nog in Doetinchem. Dus dan moest ik heel snel van hier door naar het ziekenhuis. Want ik werkte s'avonds in het ziekenhuis in Doetinchem. Maar gelukkig nu meer tijd. Maar nu zit er een barbecue achteraan bij ons thuis. Dus ik mag niet te lang. Ik kreeg duidelijke instructies van mijn kleinzoon. Opa, maak het niet te laat. Met andere woorden, dus het vuur moet aan. Want anders worden de hamburgers niet gaar. Hè? Dus we gaan... Dus verhuisd naar Veenendaal, heel leuk. Ik ben Kees van Harten, ik ben getrouwd met Rommie. Mijn eerste vrouw, mijn enigste vrouw en mijn laatste vrouw. Al 43 jaar, dezelfde, dus dat houden we zo. We hebben 2 kinderen zelf en 6 pleegkinderen, waarvan nog 1 bij ons thuis is. En die maakt Veenendaal onveilig op de fiets. Want die heeft tot een paar jaar geleden nog nooit in zijn leven gefietst. Dus, want die kwam mee van een van de zendingslanden waar wij gewerkt hebben. Dus die is wel eens, het is wel heel spannend als die op de fiets zit. Als ik me afvraag van of die wel weet waar die voor stoppen moet altijd, weet je wel. Dus ik ben 64 en ik mag nog een paar jaar de Heer dienen. En dan gaan we weer terug naar het zendingsveld. Tenminste, dat is ons plan. Vorige keer heb ik er al iets van gezegd. Ik heb altijd nog een droom. En die droom die blijft. Dat is vlak onder Oezbekistan is een land, dat heet Turkmenistan. En heeft geen zendelingen, maar wel het verlangen om Gods woord te hebben. Ik werk bij Wycliffe Bijbelvertalers. En dat is de organisatie die dit soort boeken vertaalt in een taal voor de mensen die het kunnen lezen. Dus eerst voor degene die mij niet kende, Papua Nieuw-Guinea, heb ik al iets van gedeeld. Toen dat klaar was, Oezbekistan. Toen die klaar was, Curaçao. En nu ben ik tijdelijk in Nederland, mag ik dienen in Mozaïek 03 en 8. Als predikant en toegerust om de gemeente te dienen... En goede dingen te doen in de vorm van trouwerijen en allerlei andere leuke dingen. Dus het is leuk als je in een jonge gemeente werkt. Want ik sprak pas een collega die zei, hou jij het wel vol? Ik zei, ja, ik wel. Ik zei, ik heb 2 trouwerijen per week gemiddeld. Hij zei, ik heb 2 begrafenissen per week. Nee, dan zit je in de verkeerde kerk. Ik zei, je moet in een kerk zitten waar jonge mensen zijn. Ik zeg, die worden verliefd, komen babytjes. Jullie kunnen nog mooi hier zitten. Wat leuk, hè? Dat is iets anders dan wat wij hebben. Maar goed, we groeien en we zijn blij met wat God aan het doen is in Veenendaal. En ik mag iets delen uit het woord van God. Toen Jan mij vroeg waar ga je het over hebben. Toen had ik natuurlijk geschreven Efeze. Want ik was voor mijn studie was ik bezig met een boekje over Efeze. Ik heb ooit een keer les gehad van dominee van Driest. Geïnformeerd vrijgemaakt predikant te Zeist. En die heeft mij ooit een boekje nagelaten. Die zei, Kees, neem dit maar mee. Dat is goed voor je. En vorige week, toen was ik aan het voorbereiden voor deze dag. En toen dacht ik... Wat een hoop wijsheid. Wat een hoop prachtige gedachten had dominee van der Driest dat hij de ontstap meegegeven heeft, zodat wij dat later... hij heeft erin geschreven, God zegen, hij geeft je rust en vrede. Nou, dat volgens mij heb ik het 20 jaar geleden gehad en dat is nog steeds zo. Hij geeft rust en vrede. Uit dit Efezeboek, niet uit dit boek, maar uit Efeze ga ik zo meteen wat zeggen. Maar je hebt net al een beetje verteld, want de halve preek die heb zij al gedaan. Tenminste, een beetje. Maar dan, ik mag er iets op aanvullen. Ik vind het leuk dat we het samen doen vandaag. En een paar weken geleden hadden we natuurlijk Goede Vrijdag. Ik heb dat genoemd de tafel en de tuin. Weet je wel, de tafel, de tuin, het kruis. En dan krijg je, een paar dagen later, krijg je die enorme explosie van Pasen, van nieuw leven, van de opstanding. En na de opstanding heb je natuurlijk een... dacht ik van de week, Jezus had ook gelijk naar de opstanding terug kunnen gaan naar de hemel. Maar hij heeft ervoor gekozen om hier op aarde nog een tijdje te zijn en zijn discipelen uit te leggen. En zijn discipelen iets te vertellen. Ik heb het genoemd de ontmoeting. Denk maar aan Maria van Magdala. De uitleg, de 2 mannen onderweg, die niet snapten, die zeiden, we snappen niet wat er is gebeurd. En de Jezus gaat met hun meelopen en dan zegt hij op een gegeven moment van, snappen jullie het niet? En dan zeggen ze, waar was u? Weet u niet wat er gebeurd is? En dan breekt hij het brood en dan schenkt hij de wijn bij hun thuis. En dan gaan hun ogen open. Ze zien in één keer wie die werkelijk is. En vandaag heb ik het genoemd richting hemelsvaart. Dus aanstaande donderdag, nou, jullie gaan het zelfs vieren. Aanstaande donderdag hemelvaart, gaaf. Want de Heer Jezus die neemt afscheid van zijn discipelen. Maar hij zegt tegen hun, ik beloof jullie dat iemand gaat komen. Hij gaat wel weg en dan krijg je natuurlijk die reactie van... Ja, maar we hoorden net, wat zou u worden dan? U zou toch koning worden? U zou toch het juk van de Joden afwerpen? U zou toch ons verlossen van die belastingen en van die vreedheden van de Romeinen? U zou toch? Jezus zei, nee, mijn koninkrijk is nog niet van hier. Mijn koninkrijk is boven. Maar straks komt het koninkrijk van boven naar beneden. Waar mij ook opviel van de week, en dat weet u vast wel, is dat de Heer Jezus bijna nooit zei tegen zijn discipelen, kijk, zo moeten jullie het hier op aarde gaan doen. Maar hij vertelde geheimenissen van het koninkrijk. Hij zei, het koninkrijk van boven komt hier naar beneden. Hij bracht principes. Dus hij zei, ik ga naar de Vader, maar dat moet wel. Want als ik naar de Vader ga, zegt hij, dan kan de Vader de Heilige Geest sturen. En dat is de belofte. En die zal in jullie zijn. Die zal altijd bij jullie zijn. Die zal het woord verder dragen. Toen ik van de week aan het voorbereiden was, toen kwam ik een kleine noot tegen van een van mijn vrienden, Jan Pitt. Voor degenen die hem kennen, ooit directeur geweest van Open Doors, zendeling in Laos. En Jan Pitt had samen met onze collega's van Wycliffe de Laotiaanse Bijbel vertaald. In hun eigen taal. En toen de Bijbel bijna klaar was, toen brak de oorlog uit. De Rode Khmer die kwam. En bijna alle christenen in Laos zijn of gevangen genomen, zijn gemarteld. Heel veel hebben met hun leven de prijs moeten betalen als ze Jezus willen volgen. En Jan is met Lies teruggekomen naar Nederland om hier bij Open Doors weer te gaan werken. En na jaren konden ze terug. De oorlog was over. Er waren Killing Fields, die film misschien wel eens gezien. Enorme prijs betaald om het volgen van Jezus. Om dit boek te respecteren. Te hanteren als zijnde van de waarheid. En hij kwam terug en hij dacht, nou in Laos, daar zijn geen christenen meer. Die kampen zal vooral alles wel uitgeveegd hebben. Want ja, de zendelingen weg, kerken gesloopt. De Rode Khmer heeft verschrikkelijk huis gehouden. Daar is niks meer over. Toen was hij in Laos en toen zag hij steeds meer mensen die anders waren geworden in de loop der jaren. En toen zei hij, wat is uw geheim? Hoe komt het dat jullie niet teleurgesteld zijn geraakt? En zeiden ze, nou, vroeger hadden we vrijheid, maar we zijn onze vrijheid kwijtgeraakt. Die zijn we duur betaald. Maar nu hebben we onze vrijheid terug. Want we hebben Christus leren kennen. Toen dacht hij, hoe kan dat toch? Hoe kan het dat als alles kapot gaat en alles lijkt tegen te zitten, je denkt van, hoe gebeurt hier allemaal? Man, het zit zo verschrikkelijk tegen. Wat een pech, wat een pech. Wat een ellende. Maar toen zei een van die vrouwen, een Laotiaanse, zei, broeder Jan Pitt, toen u wegging, toen heeft u ons een Nieuw Testament nagelaten in onze eigen taal. En wij hebben het in het kamp hebben we het gelezen. En we hebben het gelezen. En het heeft zich vermenigvuldigd. Er zijn mensen tot geloof gekomen. En er is berekend dat in Laos op het moment meer gelovigen zijn dan niet geloof. Denk ik, wat gaaf. Het woord van God is betrouwbaar. En dat is wat de Heer Jezus bedoelde. De Heer Jezus zei, ik ga naar de Vader, maar ik laat jullie niet als wezen achter, want ik ga iemand sturen. Hij gaat iemand sturen, dat is de Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan zegt hij tegen hun, en dat wil ik even voorlezen, het komt niet op het scherm. Dat heb ik vanmorgen pas bedacht, uitzending van de leerlingen staat er boven, Matteüs 28. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. En staat erbij, al twijfelden enkele nog. Denk ik, jongen. Je hebt 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken. Je hebt dat enorme Gethsemane gezien met alle slagen en ellende die erbij kwam. Toen die paar dagen niks. En toen het geweldige Pasen, de opstanding. Je hebt bij het meer gezeten dat hij het brood brak en de vis deelde. En dan zegt hij op een gegeven moment, de leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun genoemd had. Dat is namelijk de berg van de verheerlijking, maar die dus wegging. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkelen nog. Bijzonder hè, dat het er staat. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dus hier zegt hij, ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen had. Dus wat zij in die 3 jaar geleerd hadden van de Heer Jezus. Dat ze met hem gelopen hadden, gezien hadden van het wonder. Hè, dochtertje van Jairus, het verhaal van Maria, Martha, Jozef. Wonderbaarlijk spijzen ging. Het eerste wonder, hele hoop water, geen wijn. Gebeurt een wonder, is allemaal wijn. Al die momenten zijn ze erbij geweest. Ze hebben gezien wat de Heer Jezus hun voorgedaan heeft. En dan zegt hij tegen hen, weet je wat je moet doen? Je moet op weg gaan, maak alle volken tot mijn leerlingen en doopt ze. Ik ben blij dat jullie doopdiensten hebben. Dat jullie ook wederdopers genoemd worden. Wij zijn het ook in Veenendaal. Wij dopen weder. En we blijven opnieuw dopen en opnieuw dopen. Ik bedoel, elke maand bedoel ik. Niet dezelfde persoon, maar elke maand weer nieuwe. Maar dan denk ik, wij dopen ze en we leren ze. Nou, denk aan Alpha. We hebben sinds kort Beta, dat is het vervolg van Alpha. mensen te leren wat het is om de Heer Jezus te volgen. En aan te dopen in de naam van de Vader. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat jullie opgedragen hebben. Vind ik zo mooi? Er staat nergens iets van een wet. Er staat alleen, je moet het leren, net zoals je een kind het leert. Toen ik dat aan het voorlezen was, toen dacht ik, dat is gewoon een soort apprenticeship. Dat is als je als leerling bent. En ik weet nog wel, toen ik vroeger, dat is lang geleden hoor, graficus wou worden, toen kwam ik bij een drukkerij en die zei op een gegeven moment, zo, jij wordt hier leerling. Ik zei, ja, dat is wel de bedoeling. En ik voelde me echt, ik had grafisch school gedaan 4 jaar, dus ik denk, kom maar op met die handel. Maar ik wist nog niks. Ik wist echt nog niks. Wat ik geleerd had, was allemaal uit boeken. Ik moest in de praktijk nog leren wat het was om iets te maken. Dus ik kwam bij een van zo'n drukkers, een hele grote drukpers, van hier vandaan tot die muur. En ik zeg tegen hem, ik ben Kees van Harten en ik ben uw leerling. Hij zei, dat is mooi. Hij zegt, zie je die fiets daar? Ik zeg, ja, dat is een fiets. Hij zei, die ga je eerst schoonmaken. Ik dacht, ja, maar daar ben ik niet voor gekomen. Potverdikkie. Ik heb niet voor niks 4 jaar op school gezeten in Arnhem. Weet je wel, ik wil het vak leren. En hij zei, dat is een fiets. Ik zei, ja, dat is een fiets. Ik had de fiets klaar. Toen zegt hij, dan ga je naar mijn auto. Er zitten er nog 4 van de kinderen, van zijn kinderen. Die haal je die eruit en die poets je ook. Toen ik dat af en toe dacht, nou mag ik aan de drukpers. Nou heb ik het geleerd. Toen zei hij, zie je dat aquarium? Heb je verstand van vissen? Ja, ik zeg van lekker bekkies op zaterdag. Maar ja, dat snapte hij niet. Hij zei, aquarium schoonmaken. En ik deed allemaal klusjes. Toen was ik daarmee klaar. Toen zei hij, weet je de patatkraam in het dorp? Ga frikandellen halen. Dus ik frikandellen halen. Ik deed niks anders dan van die klusjes eromheen. Maar ik deed helemaal niet waar ik voor geleerd had. Ze hebben dat een tijdje volgehouden. Want ja, dat leert, dat heet zo. Dan ben je leerling, heet dat. Dan wordt zo leer je het, hè. Op een gegeven moment, toen een van de andere gediplomeerden een dag vrij had, toen mocht ik zijn plek innemen. Toen zei hij van, heb je fiets wel schoongemaakt van harte? En die aquarium ook? Nou mag je even voorzichtig aan de drukpers komen. En ik trots, ik denk, zie je wel. Ik dacht wel dat ik het had, weet je wel, zo echt zo'n gevoel. En goed, het was maar 1 dag, want die man kwam terug en mijn plek was weer bij de fietsen. En bij de frikandellen. En bij checkies halen, of weet dat spul, check halen. En allemaal van dat soort dingen. Ik moest allemaal van die rotklusjes doen. Ik dacht van, ja, daarvoor heb ik niet op school gezeten. Maar hij zei, ho, 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 zo werkt het in ons bedrijf. Hij zei, weet je wat die drukpers kost? Ik zei, nee. Hij zei, 4 miljoen. Ik zei, zo. Hij zei, je dacht nog niet dat wij dat ding aan jou gaan bedenken. Je gaat je gewoon rustig en ga je opbouwen. Je leert het principe van schoonmaken, van aquariums, frikandellen, zware check, lichte check, risla, hoe heet dat spul allemaal. Moest ik allemaal leren. Hij zei, als je dat goed kan, dan mag je door naar de volgende stap. Het heeft me inderdaad 3 jaar geduurd. Na 3 jaar dacht ik van, ah, ik heb het nou. En dat is wat hier staat. De Jezus zei tegen zijn discipelen, ga het hun leren. Met andere woorden, doe het hun voor. En dat voordoen is gewoon, kijk maar hoe ik het doe. Dat is eigenlijk wat het is. Het is niet, nou ga maar zitten, handen over elkaar, dan zal ik jou eens even leren. Nee, het is in de praktijk samen optrekken. En dan moet ik terugdenken aan de tijd dat ik vertaler was. En dat de papers bij mij aan tafel zaten. En dat ik op een gegeven moment tegen hen zei, op een dag dan ga ik terug naar Nederland. Maar ik zei, maar jullie gaan het Oude Testament vertalen. Ik help jullie met het Nieuwe, maar jullie gaan het Oude Testament doen. Ik ga het jullie voordoen. En de eerste keer dat ze aan tafel zaten, zei ze, Kees, dat kunnen we toch nooit. Ik zei, we hebben geen spullen. Ik zeg, geef niks, het gaat allemaal komen. Het gaat jaren duren, maar het gaat allemaal komen. En op een dag gaan jullie het doen. En ik vind het zo gaaf, dat nou terugkijkend op ons leven, kan ik zeggen, kijk, in 1980 hebben we het Nieuwe Testament vertaald. En in 1992 kwam het Oude Testament af. En daar heb ik niks aan gedaan. Dat hebben ze zelf gedaan. Geleid door de Heilige Geest heeft God hem te brengen. Dachten ze, nou, maar dat kunnen we zelf. Omdat ze het geleerd hadden. Dat leren is niet alleen maar luisteren. Leren is ook doen. Gewoon proberen. En dan een keer, maak je zo'n foutje. Dat is wel eens gebeurd hoor. Dat we bijna een vertaling af hadden. En dat we taalkundigen, er kwamen de dominees uit de World Home Bible League, wat is dat, de Bible Society, die kwamen. En die zeiden van, Kees van Harten, wat staat hier nou? Nee, dan kunnen wij niet goedkeuren als theologen. Ik zei, nou, volgens mij is het echt wat er staat. Nee, meneer van Harten, u bent te evangelisch. Nee, dan kunt u nooit goed zijn, dan gaan we niet goedkeuren. Dit wordt niet gedrukt. Ik zei, nou, dan gaan we het aanpassen, zodat het wel gedrukt kan worden. Nou, dat is dan wat er gebeurt. Als je mensen op weg stuurt, dan zijn ze niet gelijk perfect. Maar ze worden wel steeds bedrevener en op de duur gaan ze het leren. En dat is wat Jezus hier bedoelde. Hij zegt, en hou dit voor, oh ja, hier staat het. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen. Zie je, er staat nergens dat wij kerken moeten beginnen, dacht ik van de week. Wij zijn een paar jaar geleden muziek begonnen, omdat dat gevloeid was uit een beweging. Maar eigenlijk was nooit het plan om een kerk te beginnen. Weet je wat het plan was? Jonge mensen die niks meer met de kerk hebben, een plek te geven, dat ze denken, zie je wel, de Heer Jezus die leeft echt. Dat was onze bedoeling. Maar ja, dat je daar een gebouw voor nodig hebt. Nou, ik hoorde jullie ook verhuisplannen hebben. Dat zal wel met de groei te maken hebben, denk ik. Gelukkig dat je denkt van, joh, we passen hier niet meer in. Maar eigenlijk ook hier was niet ooit bedoeld een kerk te beginnen. Een groep van mensen die de Heer Jezus beter wil kennen en elkaar willen ontmoeten. Nou, dat is wat hier staat. Dus, en dan te dopen en dan hun te leren. Alles wat ze zich aan moeten houden en wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik heb het een beetje opgeschreven voor mezelf. Ik zal altijd met jullie zijn tot het uiteinde van de wereld. Dat vond ik zo mooi. Want toen wij vlogen toen van Brussel naar Abu Dhabi. Dat is dan 30, 35 jaar geleden. Dat was een klein vliegtuig. Niet zo'n hele grote als tegenwoordig. Toen dacht ik, man, wat een eind vliegen. En toen gingen we vandaardoor naar Singapore. Toen gingen we vandaardoor naar Port Moresby. En van Port Moresby naar Oekerumpe. Toen hebben we totaal 5 dagen gevlogen. En toen dacht ik, dit is het uiteinde van de wereld. Dat gevoel had ik echt. Toen had je nog geen internet en geen telefoon. Ik kon niet mijn moeder bellen dat ik veilig aangekomen was. Weet je wat, normaal doe je dat even, hè? Even laten weten thuis vond. Maam, ik ben er hoor. Kon allemaal niet. Ik heb wel een brief gestuurd. Daar heeft er 6 weken over gedaan. En toen stuurde zij weer een brief terug. Fijn jongen dat je er bent. Dat duurde ook weer 6 weken. Dus dat was altijd heel oud nieuws wat je kreeg. Je dacht, is het alweer kerstmis? Weet je wel zo. Nou ja, goed, dat had je hier ook een beetje. Maar de Heer Jezus zei, ik zal altijd met jullie meegaan. Dat geldt ook hier in Kesteren. En ik blijf bij jullie tot het einde van de tijden. Of het einde van de aarde, staat in de ene vertaling. En de andere zegt het einde van de tijden. Maar ik weet niet wat dichterbij is. Ik denk nu het einde der tijd, maar dat weten we niet. Maar als iemand zegt, ja, ik ga die kant op. Dan zegt hij, ik ga met jullie mee. En hij zegt, ik bouw mijn kerk. Nergens in het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus, jullie moeten kerken starten. Nergens. Kerken starten is niet, dat is zijn werk. Dat is zijn taak. Hij begint, hij zorgt voor zijn kerk. Nou, dat zie je in Laos. Toen Jan en Lies dachten, er is niks meer over in Laos. Toen dacht de Heer Jezus, ja, maar dat denken jullie. Maar ik waak over mijn gemeente. Ik bouw mijn gemeente in Laos. Ik bouw mijn gemeente in Papua-Nieuw-Guinea. Als je nu naar Oezbekistan kijkt, waar wij uitgestuurd zijn met z'n allen, omdat we te veel gedoopt hebben en te veel getuigd hebben, mochten we niet meer in land blijven. En dan lijkt het nu dat het niet goed gaat in Oezbekistan. Dat lijkt zo. Maar ik krijg regelmatig van die Skype-berichtjes en van die Facebook-berichtjes van Kees, maak je geen zorgen. De kerk die groeit, want ze hebben het Nieuwe Testament. En dat is gebleven. Kijk, wij mochten er niet meer zijn, omdat we te vrolijk waren en te blij. Dat kon niet. Maar goed, de Heilige Geest die heeft gedacht van, ik laat een boek achter, wat zo krachtig is, dat verschil maakt voor de komende jaren. En dat verschil er blijft, totdat de Heer Jezus terugkomt. Dus heel duidelijk, de Heer Jezus zegt, ik bouw mijn gemeente. En dat zie je ook heel duidelijk in de Efeze, dat we zo meteen gaan lezen. En wat is onze rol dan? Nou, onze rol is op een gegeven ogenblik om hem die dat zegt, ook te zeggen van, Heer Jezus, als u uw gemeente bouwt, dan maken wij discipelen. Wij zullen dopen, maar u bouwt uw gemeente. Ik wil met u lezen Efeze 2. Die komt volgens mij wel op het scherm, ja. Efeze 2, vers 13. Even achtergrond van Efeze. Efeze geschreven door Paulus. Paulus zat in Rome. Hij was gevangen, maar hij zat niet in de gevangenis. Hij had huisarrest, heet dat, geloof ik in het Nederlands. Hij moest in een huis wonen, hij had bewakers, maar hij zat niet in boeien. Hij zat vrij om te schrijven. En hij schreef dus aan zijn oude gemeente waar hij gewerkt had, in de Efeze. Gaat hij een brief schrijven. Dan moet je weten, Efeze ligt tegenwoordig in Turkije. Het is een stad waar je naartoe kan. Was toen een hele grote stad, 200.000 inwoners, was een behoorlijke stad. En daar was heel veel, hoe zeg je dat, afgoderij. Daar was tempelprostitutie, dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar dat waren mensen die bijverdienden voor de tempel. De opbrengst was voor de tempel en zij kregen dan eten. Er waren afgoden. Er waren afgoden die werden vereerd, dus het was niet een, ik zou zeggen, het was nou bepaald geen Bijbelbelt. Efeze was echt een wereldse stad. En in die wereldse stad woonden Joden. En die waren daar omdat ze er ooit naartoe gegaan, ook vanwege de verdrukking. Sommigen vanwege de handel, omdat ze dus, je kent, die Joden kunnen goed handelen. Die houden kopen en verkopen, smeden, goud, zilver. Dus die hadden daar ook hun bedrijven. Dus er was een grotere groep Joden. En Paulus schrijft aan deze Efeze, omdat hij zelf niet kan komen. Dat is een beetje de achtergrond van de Efezebrief. Efeze is trouwens helemaal vernietigd. Als je er nu naartoe gaat, zie je alleen maar ruïnes. Daar is haast niks meer, hoe zeg je dat, over. Je kan er wel als toerist naartoe, maar een beetje meer in het badpak, weet je wel zo. Het is niet dat je zegt, ik ga even Efeze in. Je ziet nog wel wat van het oude, maar het is echt helemaal kapot gegaan. In de loop der tijden. Toen schreef hij er naartoe en dan schreef hij dit. Efeze 2, vers 13. Maar nu, nou, moet je voorstellen aan wie die schrijft, aan die Joden die daar wonen. Maar nu bent u, die eens ver was in Christus Jezus, dichterbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. Dus de wereld van boven en de wereld van beneden, die heeft hij één gemaakt. En hij heeft de muur, de vijandschap ertussen afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf een nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede, vers 16. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Dus in zijn lichaam heeft hier Jezus de vijandschap gedood. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, aan de heidenen en aan ons vandaag. En vrede aan hen die dichterbij waren, denk aan de Israëlieten. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. En vers 19. Zo bent u dus geen vreemdeling of een gast meer, maar u bent een burger. Net als de heiligen en de huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie wij, u, samen opgebouwd worden tot een plaats waar God woont door zijn geest. Vanuit hem, vers 21, groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Hier spreekt Paulus dus tot de mensen die in Efeze wonen. Gaan we even verder, Efeze 3, vers 8 en 9. Aan de heidenen, wat is dan onze opdracht? Als je dat Efeze 2 ziet, dan kan je denken, we hebben een doel, we hebben een opdracht, we hebben mogelijkheden en we weten de uitkomst al. De doel, we hebben een taak hier, de reden van ons zijn. Als je zegt, wat is het doel? We hebben een reden. We hebben een opdracht, maak alle volken, leert hen, doopt hen, mogelijkheden. We hebben de middelen, dacht ik. We hebben de gereedschap, we hebben een Bijbel, we hebben de Heilige Geest. We hebben de gemeenschap der heiligen. We hebben de mogelijkheden, noem ik dat. En we weten de uitkomst al, we gaan winnen. Efeze 3, vind ik ook mooi, vers 8 en 9. Dit is namelijk de taak van de gemeente. Dus de taak van jullie, de taak van ons in Veen en van jullie hier in Kesteren. Om aan de heidenen en de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen. En toen ik dit las, toen dacht ik, toen ik in Papua woonde en werkte, kon ik dat tegen de Papua zeggen. Want zij voelden zich ook echt heiden. Dat kon je ook helemaal zien aan hun gebruiken, aan hun dingen die ze deden. Dus toen ik hun zei, van joh, dit is de bedoeling dat wij met elkaar gaan doen aan de heidenen, de onnaspeurlijke rijkdom. Wat zo leuk was, de stam waar ik bij woonde, die wist altijd van een stam die agressiever was, erger was. Die zeiden van, oh, maar wij waren erg, Kees, we hebben zelfs mensen opgegeten. Ik zei, nee, meen je niet. Ja, ze hebben ze wel gedaan. Ze hebben zelfs een heel mooi principe, tenminste dat vonden ze zelf heel mooi. Zij sloten vriendschap met een andere stam. En die gingen ze eten geven, veel eten, een soort vetmester kan je haast zeggen. En als ze dan goed vet waren, dan aten ze ze op. Ik zei, nee, dat is toch niet te geloven. Een soort konijntje met ons met kerst, weet je wel. Ik zei, nee joh. Ja, hij zei, maar wij waren erg. Maar hij zei, hun, de Taroras, verschrikkelijk, Kees. En dan vertelden ze me iets over de Taroras. Dan dacht ik, verschrikkelijk, wat is dat dan voor volk? En dan kwam ik bij de Taroras en ik vroeg hen dat. En dan zeiden ze, nee. De Gatsups, die zijn erg, weet je wel, die anderen, die zijn erger. Wij zijn niet zo erg, wij zijn een klein beetje heiden, maar hun zijn erger heiden. Nou, echt niet. Maar weet je wat wel heel mooi was, en dat komt ook heel erg in dat boek naar voren, is dat ze in de cultuur, en ik las laatst dat het nog zo is, dat in de cultuur zit er iets van wij geven een kind aan die andere stam, en dat kind dat wordt vredeskind genoemd. Heel mooi, er is een boek over geschreven, dat heet ook vredeskind. Van een van de zendelingen van Wycliffe, heeft er een boek over geschreven. Dus de ene stam die ruzie had met de andere, die zei, ik geef jullie een kind. En toen ik daar woonde, heb ik gezien hoe dat ging. Zo'n kind wordt niet vrijwillig bij een moeder weggehaald. De stamhoofd had toen besloten dat een van de vrouwen, een van haar baby's, een baby, op moest geven om te geven aan die andere stam. En ik kan nog herinneren het gehuil van dat huis, van die mevrouw waar ze woonde, want onze huizen stonden dicht op elkaar. En wij konden horen dat wat er afspeelde in die huizen. Maar een van de dorpshoofden ging naar een gezin en zei, wij hebben jullie uitgekozen om jullie kind te geven aan die andere stam, zodat ze die in leven kunnen houden. Zolang dat kind leeft, zullen wij vrede met elkaar hebben. Wat een prachtig beeld dat wij kunnen gebruiken om uit te leggen dat de Heer Jezus het kind is gekomen uit de hemel. Door God gegeven, zodat wij vrede hebben hier op aarde. Zodat wij vrede, werkelijk vrede kunnen hebben. De Papua's doen dat uit hun cultuur, uit hun traditie. Het zijn natuurmensen. En God gebruikte dat om hun te laten zien dat de Heer Jezus uit de hemel als een kind is gekomen. Dus toen zij hoorden dat hij bij Maria was geboren en dat hij in de armen van Jozef had gelegen en dat hij gegeven was aan deze aarde als bewijs van vrede. De hemel wilde vrede met de aarde. Maar wat heeft de aarde met dat kind gedaan? Zo kijken ze er wel naar. Na 33 jaar hebben ze hem opgeofferd. En ze vonden het prachtig dat het verhaal op zichzelf, dat het zo dicht bij hun cultuur kwam. En Efeze 3 zegt aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen wat de bediening van de geheimenis inhoudt. Het is wel een beetje moeilijk hoor taal, maar toch wel heel mooi. Dat de heidenen mede erfgenamen zijn en medeleden en medegenoten. Paulus schrijft aan de Efeze, jullie horen erbij. Mijn vader is jullie vader. De Heer Jezus zegt het ook, hè, vlak voordat hij in de hemel gaat. Zegt hij tegen zijn discipelen, ik ga naar vader, onze vader, naar mijn, maar die is ook jullie vader. Ik ga naar de hemel, maar dat is ook jullie hemel. Ik ga naar papa, maar dat is ook jullie papa. Ik ga naar huis, en dat is ook jullie huis. Nu nog niet, maar straks wel. Hij heeft door zijn lichaam, heeft hij die twee werelden één gemaakt, staat er in Efeze. Hij heeft die hemel naar de aarde gebracht. En hij heeft gedacht, de aarde heeft de hemel nodig. En dat klopt, we hebben vergeving nodig. We hebben liefde nodig. We hebben genade nodig. We hebben respect nodig. We hebben dingen nodig om van te leven. We hebben dingen nodig die goed voor ons zijn. En de hemel heeft dat. En de hemel heeft het naar de aarde gebracht. En dat zie je hier in Efeze. Eigenlijk zie je dit. De Heer Jezus was bij de Vader. En het probleem zat hier. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen om het probleem op te lossen. Dat heeft hij opgelost. Door eens en voor altijd, staat er. Eens en voor altijd heeft hij die twee samengebracht. In zijn lichaam. Heeft hij die dood, heeft hij dat lichaam gebracht. En hij zegt hier dat wij mede erfgenamen zijn en medeleden en medegenoten van de belofte. In Christus Jezus, door het evangelie. Dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God de schepper van alle dingen. En dan krijg je dit, dat vind ik het mooiste woordje wat erin staat, een hele feest. Opdat thans door middel van de gemeente. En dan heb ik het hier over jullie als gemeente. En dan heb ik het over ons als gemeente. En ik heb het over de andere kerken hier in Kesteren als gemeente. Ik heb het niet over dit gebouwtje. Ik heb het over alle gebouwen samen. Ik geloof dat Kesteren één lichaam heeft. En Veenendaal heeft ook één lichaam. En in ons ene lichaam zitten verschillende soorten kerken. Sommigen hebben een zwart pak. En sommigen hebben een spijkerbroes overhemd. Maar daar zit het er niet in. Het zit er in dat wij één lichaam zijn. Vorige week waren wij bij de burgemeesters en wethouders van Veenendaal. En wij doen het elk jaar. Hebben wij een soort, dat heet politiek geestelijk overleg. Dus de leiders van Veenendaal en de politieke leiders komen samen. Wij bidden dan altijd voor de wethouders en de burgemeester. Maar wat we dit keer gevraagd hebben, gezegd, burgemeesters en wethouders, zijn er dingen waar wij als kerk voor mogen bidden? En toen zeiden ze, nou meneer Van Harten en andere voorgangers, we hebben een probleem in Veenendaal met armoede, ongeziene armoede. Achter de deuren, achter de flats, weet je wel, waar niemand ziet aan de buitenkant. Het lijkt allemaal goed, maar binnen is de armoede. En de burgemeester vertelde dat hij wist dat er ook misbruik was in gezinnen, achter die deuren. Hij zei, we komen er niet achter. Maar jullie als kerk, bij jullie komen mensen die beschadigd zijn. Bij jullie komen mensen die hulp nodig hebben. Hij zei, ik geef jullie de opdracht, als jullie achter echte armoede komen, achter echte misbruik, ga niet mijn ambtenaren bellen. Bel mij. Hij zei, gaan wij samen, jullie en ik gaan samen oplossen. Hier zie je dat hij zei, van we gaan de armoede aanpakken in onze stad. Maar wij zijn bezig met een opvang voor prostituees die uit het vak willen stappen. Er is een stichting in Nederland die heet Bright Fame. Die probeert vrouwen uit Amsterdam die willen stoppen met de prostitutie in Veenendaal een nieuwe kans te geven. Maar dan hebben we flats nodig, hebben we woningen nodig waar ze kunnen zijn zonder dat die ex-mannen, werkgevers, hun kunnen vinden. Want ze moeten juist in de anonimiteit verdwijnen, zodat ze de kans krijgen om een nieuw leven. Ik heb tegen de burgemeester gezegd, burgemeester, wij hebben uw hulp nodig. Wij kunnen die vrouwen bereiken wij wel via Bright Fame, maar wij hebben niet die huizen. Maar jullie hebben de huizen. Kunnen we elkaar vinden in dit? Nou, hier zie je op een gegeven moment dat op dat thans door middel van de gemeente. En als je vanmiddag alles vergeet behalve dat meeneemt, zou ik het lang geweldig vinden. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid God bekend zou worden. Naar het eeuwig voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Dus het komt door het geloof. Absoluut. Zo zal door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat mogen wij doen. Dat mogen wij als kerk doen. Opdat thans door middel van de gemeente. Dus de Heer Jezus zegt, ik ga terug naar de Vader. Ik geef jullie de Heilige Geest. En dan hebben jullie een opdracht. En die opdracht is, jullie moeten discipelen maken. Jullie moeten dopen. Jullie mogen hun alles leren wat ik jullie geleerd heb. En dat is een geweldige opdracht die we hebben als kerken. En we zijn wel een kerk, maar eigenlijk zijn we een beweging van mensen die elkaar steunen, die elkaar helpen. Nou, als ik kijk naar de gemeente, dan heb ik voor mezelf genoemd, zie ik 7 beelden. Aan de ene kant zijn we de vergadering. Ik heb het genoemd de regerende orde, de samenkomst, binden en onbinden, vergeven, losmaken, vastzetten. We verbinden ons met andere kerken, want we zijn 1 lichaam. Ik heb mijn eigen, hoe lang is dat geleden? 45 jaar geleden voorgenomen. Ik ga nooit in mijn leven iets lelijks zeggen over een andere kerk. Want als ik dat doe, dan bevuil ik het lichaam van Christus. En sinds ik dat ben gaan doen, heb ik alleen maar meer vrienden erbij gekregen. Want ik doe dat nooit. Ook al hoor ik iets van de doorbrekers of verderop, dan denk ik, dat is niet mijn ding. Wat ik kan doen, ik kan hem bellen. Ik kan vragen of hij mijn hulp nodig heeft. Ik kan vragen of ik iets voor hem kan betekenen. Ik wil een maaltijd voor hem koken, maar ik oordeel niet. Ik wil nooit oordelen. En hier staat het. We zijn de vergadering. Wij verbinden ons met andere kerken, want we zijn 1 lichaam. Tweede ding is de kerk. We zijn het lichaam van Christus, die de eenheid wil doen. Maar hij is het hoofd, we zijn verschillend, maar we zijn wel afhankelijk van het hoofd. Derde ding is, we zijn het kunstwerk. Ik geloof in nieuwe liederen. Ik geloof in creatie van dingen. Ik geloof in zang en dans en scheppende, schilderende kunst. Ik geloof in heel maken van gebrokenheid. Heel maken om een gezin te vormen. Jullie zijn een soort groot gezin. En ik denk dat als gezin voor elkaar zorgt, dat is wat je nodig hebt. Dus in zo'n gemeente zoals jullie zijn, in zo'n groep mensen, kan iemand wel weduwnaar zijn, maar geen weduwnaar voelen. Kan iemand wel wees zijn, maar geen wees voelen? Kan iemand wel gescheiden zijn, maar niet gescheiden voelen? Omdat het lichaam vangt het op. En ik geloof dat we daar iets van zijn gaan leren. Nog niet genoeg, want er is nog steeds te veel eenzaamheid. En er is nog steeds te veel armoede. Er is nog steeds te veel een grote grens. Omdat mensen denken, ja, een kerk houdt zich alleen bezig met de dingen van God. Dit zijn de dingen van God. Dit gaat er precies wat over draait. Ik was gisteren thuis bezig en iemand belde mij. Wist jij dat die en die in het ziekenhuis in Ede lag? Ik zei, nee, wist ik niet. Dan kan ik 2 dingen doen. Dan kan ik zeggen, nou, het is zaterdag, het is mijn schilderdag. Ik was de trap aan het schilderen, moet ook gebeuren. Ik dacht ook, nou, ik kan ook maandag schilderen. Dan is eigenlijk misschien wel nog wel een betere dag. En dan ga ik naar het Ede, naar het ziekenhuis en dan ontmoet je zo iemand. En dan denk je, we zijn een gezin. Hij is teleurgesteld, hij moest daar blijven. Maar hij zei, niet over mij hoef je geen zorgen te maken. Mijn vrouw, die ligt thuis. Ik zeg, je vrouw ligt thuis? Ja, hij zegt, mijn vrouw ligt thuis. Ik kook voor haar. Ik zeg, maar wie kookt er dan als jij hier bent? Hij zegt, niemand. Ja, ik zeg, dat kan niet. Weet je wel, dat is het gezin. Het gezin zorgt voor elkaar. Het gezin heeft een taak voor elkaar, maar dat doet ze uit liefde. We hebben geen rooster, je moet koken. Je hebt een rooster. Mag ik koken? Voor haar? Ja, hij zei, denk erom, ze lust geen macaroni. Ik zeg, ik ook niet. Ik zeg, dus ze komt goed uit. Ze krijgen geen macaroni. Ik mag morgen koken voor haar. Hey, het lichaam van Christus is bedoeld als gezin. Dus daarom zegt de Heer Jezus ook, in mij is er geen gescheiden vrouw. Zijn er geen weeskinderen? Is er geen armoede? Zijn er ook geen hele rijken? Want de rijken die geven aan de armen die helpen de rijken. Zo krijg je een heel ding. En het hele Nieuwe Testament staat vol van die principes. Goed, ik had het kunstwerk, ik heb het gezin. Ik heb er geen onderscheid. Je hebt broertjes en zusjes. Je zorgt voor elkaar financieel, aanvaarding. Je bent samengezien, maar je bent ook een tempel. De tempel is de plek van de Heilige Geest. Dat is waar God woont. Ik geloof dat wij hier op aarde een tempel van zijn lichaam mogen zijn. Een tempel van zijn geest mogen zijn. Een levende steen, met levende stenen naast elkaar. Er worden gebeiteld, gehamerd, er vormen een klei en bouwwerk. Wij onderwerpen ons aan de bouwmeester zelf. Hij bouwt, wij niet. De 6 is ook mooi, past goed bij jullie trouwkaart. We zijn ook een bruid. Yes, ik heb een behoorlijke voorstellingsvermogen. Ik heb wel eens gedacht later, dat Jezus staat naast... Hij zit, hè? Hij zit. Maar dan staat hij naast de vader. En dan zegt hij tegen de vader... Kijk, daar komt de bruid uit Veenendaal een kerst aan. Dat heb ik als gedacht. Toen ik mijn eigen dochter weggaf, een paar jaar geleden in Amersfoort, aan mijn schoonzoon. Toen dacht ik, op een dag staat de vader ook zo. En dan ziet hij ons aankomen en dan zegt hij, kijk, vader, dat is de kerk uit Veenendaal een kerst. Ze hebben witte kleren aan. Dat zijn de rechtvaardige daden der heilig. Ze zijn gekleed, ze zijn getooid. Ze zijn prachtig en mooi. Ze hebben geen onderscheid gemaakt tussen wie is nou het hoofd en wie is de arm. Het is de bruid van Christus. En dat geldt niet alleen voor Kerster en Veenendaal, dat geldt voor heel Nederland. Dat geldt voor de hele wereld. Ik geloof dat de Heer Jezus wacht met een intens verlangen om de bruid tot zich te halen. Maar er is nog een taak te doen. We zijn klaar met 450 Nieuwe Testamenten in Papua-Nieuw-Guinea. We moeten er nog 300. Toen ik eraan begon aan dit werk, toen was ik 18 jaar oud. En tante Corrie zei, Kees, voordat je oud bent, komt de Heer Jezus terug. Ik ben ondertussen 64. We zijn nog niet klaar. Het is maar goed dat de Heer Jezus nog niet teruggekomen is. Voor al die mensen die het nog niet weten. Voor die mensen in Turkmenistan. Voor de mensen in Noord-Korea. En er zijn nog een paar landen te noemen. Waar het heel hard nodig is dat er iemand naartoe gaat. Zodat die bruid ook klaar wordt om zijn bruidegom te ontmoeten. Goed, de bruid, ik vind het prachtig. Het is de heerlijkheid van Christus tonen. Toewijding, een maaltijd, een lam, de kerk. Ik heb erbij geschreven, bruidskleding, voorbereiden naar de kapper. De jurk uitzoeken, de bloemen erbij. De rechtvaardige daden, de heilig. Prachtig, vorm uit fijne linnen waarmee wij ons zullen bekleden. En de Heer Jezus zal ons herkennen. En dan de laatste van deze is, we zijn ook een leger. We zijn een demonstratie van kracht. Wij mogen bidden voor overwinningen. We mogen ons kwaad maken over onrecht. We mogen strijden, we mogen krijgsgevangenen vrijmaken die vastzitten. We mogen ze bij de vijand wegrukken en zeggen blijf van ze af. We mogen leven in het licht van de overwinning. We zijn ook een leger. En we disciplineren onszelf. We luisteren naar de hogere in het leger. Dat is de Heer Jezus. En zijn trouw en we vechten door voor hetzelfde doel. Efeze is een opdracht. Efeze is niet van kerk, slaap maar verder. Efeze heeft te maken met kerk, sta op. Word wakker. Pak je taak. Doe je ding. Ik bouw mijn gemeente. Ook in Kerster. Mag je gewoon aan blijven vasthouden. Wat moeten jullie dan doen? Wat moeten wij doen in Veenendaal? Nou, alfa, beta, ziekenbezoek. Mensen dopen, uitleggen. En de Heer Jezus doet de rest. En ik geloof dat het zo is. Iets anders kan ik niet bedenken. Iets anders kan ik niet zien. Iets anders staat er ook niet in zijn woord. Iets anders staat er ook niet in de Efezebrief. Amen. Mag ik voor u bidden? Dank u wel, Jezus, voor dit geweldige boek. Wat Paulus voor ons heeft opgeschreven vanuit een huis in Rome. Zodat wij 2000 jaar later daar iets uit kunnen leren. Heer, en als we dan vandaag gehoord hebben dat wij samen met alle heiligen een klein beetje van uw veelkleurige wijsheid mogen laten zien. Uw kerk, die heeft een functie, die heeft een taak. U bent het hoofd van de kerk. En wij mogen discipelen maken, wij mogen ze voordoen, wij mogen ze het leren. Wij mogen ze te eten geven. Wij mogen allerlei dingen doen, maar u bent het hoofd. En dan zegt u, ik bouw mijn gemeente. In Kerster, in Veenendaal. Daar waar uw woord klinkt. Ik wil u danken voor dit woord. Dat het betrouwbaar is. En dat u zelf heeft zich eraan verbonden. Heer, dank u wel dat wij het vandaag mochten lezen. Als lering om het mee te nemen naar huis. Maar ook om er iets mee te doen. Ook om het in de praktijk te gaan brengen. Zo wil ik u danken voor deze middag. En de rest hiervan. In Jezus' naam. Amen. Amen.